Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 100. Juicht aarde, juicht alom de Heere, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Psalm 100, eerst vers 1, 2 en 3 en na de lezing van de wet en de samenvatting daarvan ook vers 4. Dus uit Psalm 100 de eerste drie versen nu en na de wetslezing zonder verdere aankondiging vers 4. Dan luisteren wij nu naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. En de Heer Jezus heeft dit voor ons samengevat met het dubbele gebod van de liefde. Toen hij zei, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Willen u de Heere gaan vragen om de opening van zijn woord en van ons hart, laten we bidden. Heere almachtige God, u bent die God waarvan wij gezongen hebben, dat uw goede tierenheid zijn kracht houdt tot in het laatste nageslacht. Heere, het is uw trouw en uw goedheid dat wij hier bijeen mogen zijn in uw huis. Heere, wat een voorrecht is dat. En terwijl zoveel niet afweten van u of van uw woord, of gevangen zitten in de strikken van de Satan, geeft u het ons nog dat we hier mogen zijn. Maar Heere, ook wij hebben het nodig dat u onze harten opent voor u. Dat ook wij kunnen diezelfde banden bekneld zitten. Maar Heere, spreek tot ons. Laat uw woord mogen opengaan. En wil genadig in ons midden zijn. Dan is het u ook bekend hoe volgende week het heilige avondmaal, als u het geeft, bediend mag worden. Heere, geef ons dan ook vandaag een goede voorbereiding daarop. Dat onze harten op u gericht mogen zijn. Om te horen de stem van de levende God. En om door de kracht van uw geest af te mogen leggen alle last en de zonde die ons zo lichtelijk omringt. En dan om met lijdzaamheid te lopen op de loopbaan die u ons wijst. Ziende op Jezus Christus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. In eigen kracht kunnen wij geen stap zetten. maar achter hem aan kan het wel. Heren, dan is het vandaag ook wel een bijzondere zondag. Als we denken aan het afscheid dat dominee Van Roest zal nemen vanmiddag. We dragen hem en ook de gemeente die vakant wordt aan u op. Wil naar de rijkdom van uw genade in alles voorzien wat nodig is. Dat het een goed afscheid mag zijn in het grote en diepe besef dat wij van u niet hoeven te scheiden, tenzij wij willens en wetens u de rug toekeren. Maar dat u die God bent die voortgaat met uw werk. En wil dat ook doen in ons midden. Maar niet alleen hier, maar overal waar uw gemeente bijeen is. Ook waar vervolging en verdrukking heersen. Dan denk ik in het bijzonder aan uw kerk in Syrië en in Irak. Waar de dreiging van de Islamitische Staat zo groot is. Waar zoveel miljoenen op de vlucht geslagen zijn. Voor een niets ontziend geweld. Maar wij bidden u laten ook daar de vrede van Christus de harten mogen veranderen. Dat zij die nu nog vol haat en wreedheid zijn, door de liefde van Christus ingewogen mogen worden. Heer, en wees tegelijkertijd met hen die zoveel te lijden hebben. Steun hen vanuit de hemel. En geef ook wijsheid aan regeringen en machten om hier wijs mee om te gaan. Heren, wij weten en geloven dat er slechts vrede kan komen die werkelijk bestaat door u zelf. Wees ook met uw volk Israël dat te midden van al die gevaren leeft en zoveel dreigingen ondervindt. Wij bidden om vrede voor Jeruzalem. Vrede met God, maar ook vrede met de volkeren daaromheen. Waarvan we toch al gezongen hebben dat heel de aarde opgeroepen wordt om u te loven. Heer, laat zo ook Joden en Arabische volken, Palestijnen, u mogen loven door Jezus Christus. Heren, gedenk ook ons in onze persoonlijke omstandigheden. U weet daarvan af. Misschien dat we hier ook mogen zijn met veel dankbaarheid. En anders paste ons nog wel veel meer dankzegging naar u toe om wie u bent en wat u geeft en dat er hier een gemeente mag zijn. Heren, wat bent u nog groot en goed, waar wij zo anders verdienen. U bent die God die niet met ons doet naar onze zonden, maar naar uw barmhartigheden. We bidden ook voor hen waar zorgen zijn, waar ziekte is, teleurstelling en pijn. Heer, wilt u zelf de weg verder wijzen, ook als we door het dal moeten gaan. Wees u dan met uw genade ons nabij. Heer, gedenk ook als we in strijd zitten, worstelingen van het geloof kennen, twijfels, aanvechtingen, kunnen ons zo zwak voelen. Maar Heere, u hebt de macht, zoals u de discipelen zo bang als ze waren door de storm heen leidde en het stil maakte. Wil zo onze bange en onrustige harten tot rust brengen door Christus. Heren, wil zo uw gemeente bouwen, daarvoor ook het werk van de kerkenraad zegenen. En ieder die zijn taak mag vervullen in deze gemeente. We bidden ook voor de jongeren die wachten op de uitslagen van de examens. U geven dat het goed mag zijn. En dat we met onze gaven die u ons geeft, u mogen dienen in ons dagelijkse leven. Heren, zo komen wij tot u. Wat hebben we veel te vragen, daarin zien wij toch onze eigen armoede. Maar u bent die rijke God. Wij moeten u belijden, onze zonde. Dat wij geen grond hebben in onszelf om op te staan. Maar Heere, zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die de vaste rots is. Die alles volbracht heeft. De dood heeft overwonnen en leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij lezen met elkaar Psalm 117. Psalm 117, ook het uitgangspunt voor de preek. En daar in Psalm 117 lezen wij het woord van God als volgt. Loof de Heere, alle heidenvolken, prijs hem, alle natiën. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons. De trouw van de Heere is voor eeuwig. Halleluja. Deze psalm wordt door Paulus aangehaald in Romeinen 15 en ook daar lezen we een gedeelte van. Even een paar woorden vooraf. Romeinen 15, dat is geschreven aan de gemeente in Rome. En waar eigenlijk dat hoofdstuk over gaat, is dat er in die gemeente allerlei tegenstellingen was. En dat was ook wel te verwachten in zo'n grote wereldstad. Een deel van de gemeente was van Joodse afkomst, gewend aan de wetten van Mozes. Een ander deel van de gemeente was van heidense kom af, van allerlei mogelijke culturen. En dat gaf natuurlijk wel eens verschillen van mening. En dan spoort Paulus de mensen aan om toch over die cultuurverschillen heen te stappen, elkaar te aanvaarden. En dan haalt hij Psalm 117 aan, dan zegt hij, het is toch al in het Oude Testament gezegd, dat ook de heidenvolken God zullen loven. Dus loof dan met elkaar de Heere in plaats van dat je allerlei tegenstellingen gaat uitspelen. We lezen Romeinen 15 vanaf vers 7. En daar lezen we in Romeinen 15 vers 7. Daarom aanvaardt elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Zoals geschreven staat. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder, dat is Psalm 117, loof de Heere alle heidenvolken en prijs hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezingen. Omdat het de dienst van voorbereiding is op het Heilige Avondmaal, wil ik nu ook het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier met u lezen. We lezen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. In dat formulier wordt eerst uitgelegd hoe de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Vervolgens gaat er een gedeelte over het zelfonderzoek. En vervolgens worden we op Gods genade gewezen. En aan de andere kant ook dat als we die genade verwerpen, dat we dan aan het avondmaal niet kunnen komen. We lezen het formulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van onze Heere over de instelling van het heilige avondmaal die de apostel Paulus ons doorgeeft. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eet op die wijze van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, zijn bovenal twee dingen nodig. In de eerste plaats dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En in de tweede plaats dat wij het gebruiken met het doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie stukken. Ten eerste overdenken en ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt, omdat de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, liever dan dat hij die ongestraft zou laten, de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus heeft voltrokken. Ten tweede onderzoeken een ieder zijn hart of hij de vaste en zekere belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen vanwege het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom is toegerekend en geschonken. En dit zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden heeft betaald en alle gerechtigheid volbracht. Ten derde onderzoeken en ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. Eveneens of hij, terwijl hij van harte en zonder te veinzen alle vijandschap, haat en afgunst van zich aflegt, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige gasten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart echter niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de hierna volgende ergerlijke zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel uitmaken van het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden in welke gestalte ook voor de Heren in de plaats stellen of God op eigenwillige manier vereren, die de naam van de Heren door vloeken of op andere wijze misbruiken, die zich bezighouden met occulte praktijken of daaraan geloof hechten, die God, zijn woord of de heilige sacramenten verachten, die aan hun ouders of andere gezagsdragers ongehoorzaam zijn, die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun naasten en zich niet met hen willen laten verzoenen, die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren, die hebzuchtig, verkwistend of verslaafd zijn, die leugenaars of roddelaars zijn, kortom, allen die zich in woord en wandel als ongelovigen gedragen. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van het avondmaal dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Opdat Gods oordeel en straf over hen niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Here niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand aan de tafel des Heren zou mogen aangaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Bijvoorbeeld dat we geen volkomen geloof hebben en er niet toe komen God met zo'n ijver te dienen als wij verplicht zijn. Maar juist dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verdorven vleeselijke begeerten. Niettegenstaande dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest droefheid over zulke gebreken hebben en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die tegen onze wil nog in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover de lezing van het formulier. Laten we deze woorden ook meenemen nu in deze dienst, maar ook in de week van voorbereiding, om zo ook toe te leven, biddend en opziend naar de Heer Jezus, naar het Heilige Avondmaal. Wij zingen met elkaar nu uit Psalm 67, het eerste en het derde vers. Psalm 67, vers 1 en vers 3. Psalm 117 is dus het uitgangspunt voor de preek. Een kleine psalm, machtig evangelie. Laten we dat maar als thema boven de preek zetten. Een kleine psalm, machtig evangelie. En we letten op drie dingen. Allereerst over de bestemming van het evangelie. Want we lezen in vers 1, loof de Heere alle heidenvolken, prijs hem, alle natiën. Vervolgens de inhoud van het evangelie. Dat wordt omschreven in vers 2, zijn goede tierenheid is machtig over ons. De trouw van de Heere is voor eeuwig. En tot slot het doel van het evangelie, halleluja. Het slotwoord van deze psalm is ook het doel van het evangelie. Dus een korte psalm, een machtig evangelie. We letten op de bestemming van het evangelie, dus voor wie het is. De inhoud ervan en het doel van het evangelie. Gemeente. Soms staat deze psalm bekend als de psalm voor als je het heel druk hebt. Ze noemen het wel eens de hooipsalm. Wat volgens mij niet goed is om het zo druk te hebben dat je zelfs niet meer tijd hebt dan om maar twee versen uit de Bijbel te lezen. Het is inderdaad de kortste psalm die in het psalmboek staat. Maar wij zouden deze psalm enorm tekort doen. We zouden de Heere tekort doen. Als we deze psalm alleen maar zien als de kortste psalm, de kleinste psalm, haast de minste onder de psalmen. Want het tegendeel is juist het geval. Zo kort als die psalm is, zo machtig en zo groot en zo rijk is deze psalm. En wat in deze psalm geschreven staat, is maar op een paar andere plekken in het psalmboek terug te vinden. Want deze psalm die zet in met de oproep, loof de Heere alle volken en prijs hem alle naties. En dat kom je niet veel tegen in de Bijbel, dat alle volken opgeroepen worden om God te loven. Een paar keer. En dit is een van die plekken. En als je op je laat inwerken, is dat eigenlijk ontzaglijk bijzonder. De tijd dat deze psalm geschreven is, dat weten we niet precies wanneer dat is. Sommige mensen zeggen dat is in de tijd van de koningen geweest, David, Salomo of wat later. Andere mensen zeggen die psalm is geschreven toen Israël al weggevoerd was naar de ballingschap in Babel en weer terug was gekomen. En toen pas, het maakt niet zo heel veel uit, het staat er ook niet bij. Maar u moet wel goed bedenken, die psalm is geschreven vanuit dat hele kleine landje Israël. En met daaromheen al die grote machtige volkeren. In het zuiden Egypte, met zijn piramides, met zijn honderden tempels waar vandaag de dag nog de toeristen zich aan vergapen. Wat indrukwekkend, wat groot. Egypte met zijn wetenschap. En met zijn enorme militaire apparaat. Een heel sterk leger had Egypte, altijd. Aan de andere kant had je Syrië liggen en daarachter Babel. En de Assyriërs, al die machtige rijken. Daarbij vergeleken was Israël maar een heel klein landje. En ook dat waren landen die enorme cultuur hadden. Prachtige paleizen. Tempels die vele malen groter waren dan de tempel in Jeruzalem. Legers die veel sterker waren dan de legers van Israël. En daar, in zo'n klein landje, zingt Gods volk. Loof de Heere, alle heidenvolken. Al die volken om Israël heen. Moabieten, Ammonieten, Egyptenaren, Babyloniërs. Doe afstand van jullie goden, zeg daar nee tegen. En dien de Heere, onze God. Dat is eigenlijk ontzettend indrukwekkend. Deze kleine psalm, daar zit een kracht in. Ook in ons land kijken mensen daar al vreemd van op dat wij vinden dat eigenlijk alle Nederlanders toch de Heere zouden moeten dienen. Dat het beste zou zijn. Dan zeggen ze, wat denken jullie wel? De kerk die wordt eerder alleen maar kleiner in Nederland dan dat die groter wordt. Is dat niet vreselijk hoogmoedig? Om te zeggen dat iedereen de Heere moet dienen. Loof de Heere, alle heidenen, alle volken, alle moslims, alle boeddhisten, alle hindoeïsten. Loof de Heere. Prijs hem. Dat is de geweldige kracht van deze psalm en ook de kracht van het evangelie. En tegelijkertijd ook wel de ergernis van het evangelie. God laat ons niet vrij. God zegt iedereen. Of je nou in Israël woont of daarbuiten, loof mij, prijs mij. Tegelijk ligt ook een rijkdom in. Wat een geweldige nodiging gaat daarvan uit. Dat deze psalm de deuren openzet voor iedereen. Joden en heidenen. We hebben het uit de brief van Paulus en de Romeinen ook gelezen. Dat Paulus dat zo verwonderd over is en ook niet wil dat daar iets van afgezwakt wordt. Nee, alle volken mogen de Heere loven en mogen hem dienen. En daarom mogen niet in de situatie van Rome bijvoorbeeld een deel van de gemeente zeggen, jullie moeten eigenlijk onze voedselwetten houden, want anders hoor je er toch niet bij. Dan verhinder je eigenlijk andere mensen om de Heere te loven en te dienen. Nee, er staat al geschreven, haalt Paulus heel wat tekst aan uit de psalmen en uit profeet Jesaja. Loof de Heere, alle heidenvolken. Gemeente Zoon, rijke God. Dit is geen hoogmoed van Israël. Dit is geen verbeelding van een klein volk wat denkt, ja, wij zijn toch de ware. Dit is de rijkdom van God. En als wij ook in Nederland evangelisatiewerk doen, proberen het evangelie uit te dragen, dat is niet omdat wij ons iets verbeelden als kerk, dat wij meer zijn dan andere mensen of beter zijn dan andere mensen. Helemaal niet. Maar omdat de God van de hemel alle mensen op het oog heeft. Vanaf Genesis 1 tot aan Openbaringen 22. God zei tegen Abraham al, Abraham, ik sluit mijn verbond met u. Maar hij kreeg er meteen bij te horen, in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En ook als wij hier bijeen zijn, wij mogen niet alleen maar christen zijn naar binnen gericht met onze eigen club. De schrift zegt, loof de Heere, alle heidenvolken. Maar die heiden, dat zijn als eerste wij zelf. Maar dan ook uitdragen naar anderen die de Heere nog niet kennen. Dichtbij of veraf. De Heere die zet de deuren open met een ontzettend rijke bestemming voor het evangelie. Maar wat is dan de inhoud van dat evangelie? Daar willen we als tweede bij stilstaan. Nou, in ieder geval is het inhoud van het evangelie een reden om de Heere te loven. Want deze psalm zegt, alle volken, prijs de Heere, loof hem. Waarom dan eigenlijk? Waarom zou je dat doen? Waarom zouden de Babyloniërs in die tijd hun tempels moeten verlaten? Waarom zouden de Egyptenaren hun godsdienst moeten stoppen en de Heere gaan dienen? Ja, dat is vanwege de ontzettend rijke inhoud wie God is. Zo gaat deze psalm ook verder. Er staat want. Dan wordt er een reden gegeven. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons. De trouw van de Heere is voor eeuwig. Waarom? Waarom gaat de Islamitische staat, waarom doen die zo hun best om zoveel mogelijk terrein te veroveren en mensen in te winnen voor de islam? Nou ja, in te winnen, meer te onderwerpen aan hun eigen opvattingen. Desnoods met geweld en zelfs met heel veel wreedheid en geweld. En soms zeggen mensen, de kerk doet eigenlijk precies hetzelfde. Die zegt ook dat heel de wereld de Heere moet dienen. Jullie zijn net zo fundamentalistisch. En toch zit een heel groot verschil. Ten eerste zegt deze psalm niet, je moet je onderwerpen aan de Heere, is het niet goedschiks, dan is het kwaadschiks. Maar je moet en je zal het. Deze psalm zegt, loof de Heere. En God loven, God prijzen, blij zijn met God, dat kan nooit als het je tegen je zin opgelegd wordt. Dat kan alleen uit het hart komen. En daarom kunnen en mogen kerken geen geweld gebruiken en geen druk en geen pressie. Want dan onderwerpen misschien mensen zich wel, maar ze gaan God niet loven. Ze zouden eerder nog een afkeer van God krijgen. De Heer roept op om God te loven, maar dwingt niet. Er is al zo'n wereld van verschil. En waarom roepen wij ieder op om God te loven en te dienen? Dat is niet omdat wij als christenen zo goed zijn. Of omdat wij een soort houding kunnen hebben van, nou, wij zijn de goede godsdienst, wij zijn de ware religie. Dat kan zo op de mens gericht zijn. Wat zegt deze psalm? Dan gaan de ogen omhoog. Gods goedheid is zo machtig. Zo machtig over ons. Zo geweldig. Kijk, en dat mag je niet voor jezelf houden. Dat is de reden waarom hier de volken worden opgeloven. Zijn goede tierenheid is machtig over ons. Eigenlijk zegt deze psalmdichter, wij hebben ervaren hoe machtig, hoe groot Gods goedheid is. En dat mogen we niet voor onszelf houden. Dat is niet alleen maar voor ons, dat is veel te groot. Gods genade is veel te rijk. Dat gunnen we aan iedereen. Volken, loof de Heere, iedereen. Dat is een hele andere insteek dan dat gewelddadige fundamentalisme. Wij staan op een heel ander fundament. Het fundament dat Christus heeft gelegd van barmhartigheid en van genade. Onverdiend. En als je daar iets van mag zien, dan kun je niet alleen maar zeggen van, nou, het is fijn dat we dat als kerk met elkaar mogen hebben. Maar dan zeg je, ja, dat zou toch eigenlijk iedereen moeten leren kennen. Die ontzettend rijke inhoud van de goede boodschap van God, het evangelie. Hebt u daar wat van gezien in uw eigen leven, van hoe goed God is? Zijn goede tierenheid en zijn trouw worden hier genoemd. Ga eens terug in uw leven. Is niet reden om te zeggen, wat is God goed over mij geweest? Hij heeft mij opgezocht. Hij kent mij. Dan kan het toch niet alleen maar voor jezelf zijn. Maar deze psalmdichter, we weten niet uit welke ervaring hij spreekt, maar hij heeft het gezien. Hij zegt, Gods goedheid is zo machtig. Misschien denkt hij wel aan de tijd dat Egypte, dat Israël in Egypte als slaven gevangen zat. En God heeft Israël uit Egypte verlost. Wat is Gods goedheid machtig? Misschien denkt hij wel aan de, als hij later geleefd heeft, uit de tijd dat Israël in de ballingschap was in Babel, gevangen genomen, zoveel oorlogsgeweld meegemaakt. En dat God ze opgezocht heeft. En dat God ze weer gaf dat ze thuis mochten komen. Een nieuw vaderland weer voor hen. Wat is God goed geweest? Gods liefde, Gods genade, terwijl hij zelf zijn eigen zonde ziet, eigen gebreken. En dan kan hij alleen maar zeggen, Gods goede tierenheid is machtig over ons. Als je kijkt wat voor woord daar letterlijk staat in de grondtekst voor dat woord machtig of ook al vertaald met geweldig over ons, dat is eigenlijk een woord uit de wereld van het leger. Je komt het in de Bijbel bijvoorbeeld tegen in Exodus 17, waar Israël aan het vechten is met de Amalekieten. De Amalekieten, een woestijnvolk, valt Israël in de achterhoede aan, vecht eerst tegen vrouwen en kinderen, wreed en gemeen. En dan krijg je die geschiedenis dat er gevochten wordt. En Mozes, die bidt. Hij heft zijn staf omhoog naar God als teken dat hij bidt. En zolang die stok omhoog steekt, die staf, en Mozes bidt, dan wint Israël. Dan is Israël aan de winnende kant. Maar als hij moe wordt en hij laat zijn stok zakken en ook zijn gebed houdt op, dan gaan de Amalekieten weer winnen. Nou, en jullie weten wel ook als kinderen hoe dat verder is gegaan. Uiteindelijk twee mannen ondersteunen Mozes zodat hij kan blijven bidden. En Israël wint. Maar in die geschiedenis wordt hetzelfde woord gebruikt. Als Mozes bidt, dan zijn de Israëlieten aan de winnende kant, de sterkere. Dan wordt dat woord gebruikt. En anders zijn de Amalekieten aan de winnende kant, geweldiger, sterker. En dan wordt weer dat woord gebruikt. Dat woord wat hier in de psalm vertaald is met machtig, dat wil dus iets zeggen van Gods goedheid overwint ons, is sterker dan dat ik ben. Zo kun je dat ook ervaren. In je leven. Soms heb je zoveel redenen misschien gehad of nog steeds om God op een afstand te houden. Of om het niet te durven geloven dat het ook voor u of ook voor jou kan. Dat kan ook rond het avondmaal zo'n strijd zijn. Misschien heb u dat gehad, misschien zit u er middenin. En dat dan in één keer je ogen mogen opengaan voor de rijkdom van het offer van Christus. Dat zijn vergeving zo rijk is, dat ook voor u kan. Dat ook voor jou kan. Dat je er niet meer nee tegen kunt zeggen, niet meer nee tegen wilt zeggen. Omdat God zo genadig is, zo onbeschrijfelijk goed. En dat terwijl je zo anders verdiend hebt. En dan word je gewoon overweldigd daardoor, ingewonnen. Zijn goede tierenheid is ons te sterk geworden. Zo overweldigend is Gods liefde en genade. En dat is iets wat iedere christen op een of andere manier zal ervaren. God heeft mij ingewonnen voor hem. Ik zat misschien eerst heel erg vast in een andere godsdienst of in bepaalde gewoontes of in atheïsme en een leven zonder God. En toen kwam God in mijn leven en heeft me ingewonnen. En het verrassende is, en dat zegt deze psalm, dat kun je op zoveel plekken en bij zoveel mensen tegenkomen. Dat doet God niet alleen maar in Israël, maar ook onder de heidenvolken, in de kerk en buiten de kerk. Dat God op een verrassende manier mensen inwint. Onlangs was er bij ons iemand aan de deur. Er wordt bij ons aan de werk weggewerkt. Die man die was de uitvoerder voor de werkzaamheden. Die kwam ons een beetje vertellen wat er allemaal ging gebeuren. Dat deed hij heel keurig netjes. Toen gaf hij zijn visitekaartje en daar stond zijn naam op. En ik had al lang gezien dat die man uit het buitenland kwam. En ik las op dat kaartje naam. Zei, dat is een opvallende naam. Ja, zei hij, dat is een Perzische naam. En toen zei ik tegen hem, ik ken een paar woordjes Perzisch. Goish Amadi. Dat betekent welkom in het Perzisch. Die man was heel verrast. Welkom, zei hij, hoe weet u dat? Ik zei, ja, bij ons in de kerk komen mensen uit Iran en uit Afghanistan. Toen zei die man, ik kom ook uit Iran. En hij zegt, ik ben 30 jaar geleden christen geworden. Ik was de eerste in mijn familie. En nu is bijna heel de familie christen geworden. En zo sta je opeens zo verrassend. Een gesprek met een uitvoerder van de werkzaamheden aan de deur. En dat je ziet hoe God werkt. Hoe het evangelie van Christus mensen inwint. En je neemt met elkaar afscheid door elkaar Gods zegen toe te wensen. Maar ook in het pastoraat zult u het als kerkenraad ook meemaken. Dat je soms voor de verrassing staat. Hoe je zelf als kerkenraad met mensen praat, die komt geen stap verder. En dan in één keer, dan doet God zelf de deur open. En dat evangelie, de goedheid van God, wint gewoon mensen in. Zijn goede tierenheid is machtig. En misschien dat hier ook weer iemand zit die dat zo rond het avondmaal ervaren heeft. Die zat in de bank een vorige keer al. Of misschien gaat het volgende week wel zo. En je denkt, het kan niet. En in één keer zie je hoe het brood gebroken wordt. En de drinkbeker volgeschonken wordt. En dat laat God aan u zien. Dit is het lichaam dat Christus voor u gebroken heeft. Jezus stierf, zo zeker als u het voor uw ogen ziet. En hij gaf zijn bloed. Zo zeker als die drinkbeker volgegoten wordt en u eruit mag drinken. En in één keer, Gods goedheid is machtig over je. En wint u in. Nou, dat is de rijke inhoud van het evangelie. En dan staat er nog bij, de trouw van de Heere is voor eeuwig. Ja, dat lijkt eigenlijk heel veel op elkaar. Goede tierenheid, dat is zeg maar Gods liefde en genade. En niet voor eventjes, maar Gods vasthoudende liefde en genade. Dat is eigenlijk het woord goede tierenheid. En trouw of waarheid, ja, dat ligt er natuurlijk eigenlijk heel dichtbij. Maar er zit wel iets verschil tussen. Als het gaat in dat woord goede tierenheid, dan ligt de nadruk op Gods hart, Gods innerlijk. Waar zo'n standvastige liefde en goedheid in ligt. En als het dan in de tweede helft van het vers gaat over de trouw van de Heere, dan gaat het over de woorden die God spreekt. Dat God trouw is aan zijn belofte en aan zijn gesproken woord. Hij houdt getrouw zijn woord. Nou, dat is eigenlijk gewoon samen het evangelie. De goede boodschap van God. Dat God een hart heeft dat vol van goede tierenheid is. Hij is goed. Standvastig daarin. Trouw in zijn liefde. En daaraan gekoppeld, de trouw en de waarheid van de Heer is voor eeuwig. Hij houdt zijn woord. Ik kan aan op de Bijbel. Als er in de schrift staat, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Dan mag ik mij daaraan vasthouden. Want God is trouw, hij houdt zijn woord. Hij zal niet zeggen van nou voor u geldt het niet. Maar wie God aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En ook in de weg naar het avondmaal toe, houdt u vast aan het woord van God. Laat dat uw grond zijn. Gods goede tierenheid en de trouw van God aan wat hij zelf zegt. Want zelf, wat zijn wij wankele mensen. We zwabberen alle kanten op. We zien het vaak zo slecht. Houd u vast aan wie de Heere is en wat hij zegt in zijn woord. Daar kun je mee leven en daar kun je mee sterven. Want Gods woord kan ons, ofschoon wij alles missen, toch troost en kracht en moed geven. En niet alleen natuurlijk rond het avondmaal, ook in uw dagelijkse leven, morgen weer en overmorgen. Leef bij het woord en leef bij wie God is. En zo mogen we iets zien, heel kort samengevat, over de inhoud van het evangelie. Trouwens, als u nou ermee zit van ja, hoe kun je nou uitleggen aan iemand waar het nou echt in de kern om gaat in de Bijbel? Dan is misschien wel deze korte psalm een handvat. Heel bekend is natuurlijk Johannes 3, vers 16. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Dat is een hele mooie samenvatting van de Bijbel. Maar hoe kun je nou in 1 minuut aan je buurman uitleggen, of aan je collega, waar het over gaat in de Bijbel? Dan zou je ook Psalm 117, vers 2 kunnen nemen. Dat Gods goedheid machtig is over ons. Dat je gewoon probeert uit te leggen iets van, ja, God is zo goed en dat heeft mij gegrepen en dat laat mij niet meer los. En dat zou ik ook wel aan u of aan jou gunnen. En God houdt, hij doet wat hij zegt. Wat in de Bijbel staat, dat brengt in vervulling. Dat is eigenlijk het evangelie samengevat. Deze hele korte psalm, neem die maar mee. Ook voor uzelf, maar ook om aan mensen iets te kunnen zeggen. Wat nou de kern is van de Bijbel. Gods goedheid. Gods trouw. En natuurlijk, dan kun je nog heel lang erover praten. Daar zullen vragen over zijn, maar dit is de kern. En wat is het doel daarvan? Waarom moeten de volken de Heere loven? Waarom komt God eigenlijk met zijn goedheid en met zijn trouw naar ons toe? Nou, dat wordt in het laatste woord van deze psalm kort en krachtig samengevat. Het doel van het evangelie. En dan heeft deze psalm niet veel woorden nodig. Halleluja. Een Hebreeuws woord. Halleel betekent loven. En ja, dat betekent de Heere. Komt het in de Bijbel vaak tegen, jo of ja. In een naam bijvoorbeeld, dat betekent altijd de Heere. Joel, dat jo betekent Heere. El betekent God. Ja, dat is de afkorting van het Hebreeuwse Yahweh. Dat betekent de Heere. Dat is de afkorting voor die naam van God die betekent ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Die heerlijke Godsnaam van God. Halleluja betekent loof de Heere. Daar loopt deze psalm op uit. Daar is alles op toegespitst. Loof hem. Dat is het doel van de Bijbel. Dat is de eindbestemming van het avondmaal. Uiteindelijk gaat het daarom. Ook dat wij hier samen zijn als gemeente. Moet er dan in de kerk altijd een halleluja-sfeer heersen? Maar dat bedoel ik niet. In de kerk mag ook de stilte zijn. De verootmoediging. Het belijden van de zonde als er een sfeer ontstaat in de kerk dat er geen plek meer is voor een schuldverslagen zondaar. Dan is er iets mis. Maar waarom is er juist in de gemeente plaats voor een schuldverslagen zondaar? Nou, om aan zo iemand ook genade te geven en dat hij uiteindelijk zal zeggen, oh, wat is de Heere goed dat er voor mij genade is. En dan ben je eigenlijk bij het woord halleluja. Waarom wordt hier gepreekt zondag aan zondag? Niet om een opgeklopte sfeer te maken, maar wel met de bedoeling dat wij nu al God zouden grootmaken, verwonderd over wie hij wil zijn voor mensen zoals wij. Waarom staat het avondmaal toegericht? Nou, als u dat formulier leest, dan ziet u ook aan het einde van het formulier, dan, als het avondmaal geweest is, dan is het laten we nu met dankzegging eindigen. Loof de Heer mijn ziel en al wat binnenin me is, zijn heilige naam. Het doel van het avondmaal is dat de gelovigen versterkt worden. Nieuwe kracht krijgen. Maar daarboven zit een nog hoger doel. Dat we God eren. Om wat we van hem gekregen hebben en om wie hij is voor ons. Dat is het doel van het evangelie. Waarom wordt evangelisatiewerk gedaan? Waarom zendingswerk? Ja, om mensen in te winnen voor de Heer. En dat ze behouden mogen worden. Maar uiteindelijk dat die mensen op aarde nu al en in de hemel in alle heerlijkheid God groot maken. Dat is ons doel. Waarvoor heeft God ons gemaakt? U bent niet alleen maar gemaakt om te werken en niet alleen maar gemaakt om naar school te gaan. Dat moet natuurlijk wel gebeuren. Maar het grote doel van uw en jouw leven is uiteindelijk dat wij God leren kennen en God gaan groot maken. De Westminster Catechismus begint met die beroemde vraag wat het doel is waarvoor God de mens heeft gemaakt. En dan is het antwoord dat wij God verheerlijken zouden en dat wij God genieten zouden voor eeuwig. Zo ongeveer. Dat is het doel. Daarvoor zijn wij op aarde. En het is onze zonde dat we zo opgeslokt kunnen worden met alles dat we God nog vergeten. Terwijl we er juist voor God zijn. Als buiten de vogels zingen, dan zingen ze echt niet alleen maar om een vrouwtje te krijgen. Maar ze zingen om God groot te maken. Die schepping die zo overweldigend is, zo rijk, zo mooi. Als je de zee ziet en de zon daarin ziet ondergaan. Iedere avond zullen hier ook wel de toeristen op een strand staan te kijken hoe de zon ondergaat in de zee als het een beetje mooi weer is. Dat blijft indrukwekkend. Waarom? Omdat God daar iets van zijn grootheid in heeft gelegd. Heel de schepping laat Gods grootheid zien. De schepping prijst God. Dat is ook het doel waarom de Heer naar u en naar jou toe komt. Hij wil je voor eeuwig gelukkig maken. En hij wil dat je God prijst. Dat je altijd gaat zien. En meer gaat zien, daar heb je een heel leven voor nodig hoor. Om te zien hoe groot God is. De Bijbel loopt erop uit. In Openbaringen 21 en 22. Het slot van de Bijbel beschrijft ons hoe heel de wereld vol is van Gods heerlijkheid. En overal God geprezen wordt. Hier op aarde moeten we ertoe opgeroepen worden zoals deze psalm het doet. Het gaat niet vanzelf. Maar mogen de Heilige Geest ons de kracht geven om God te loven. Weet u, alleen maar verwende mensen. Mensen die alleen maar op zichzelf gericht zijn, die loven nooit iemand anders. Die zullen nooit ergens eens blij en dankbaar over zijn. Die zitten altijd nog te klagen en altijd wat aan te merken. Dat hoort bij verwende mensen. Maar als je dat verwende kwijt bent en een verwonderend mens wordt, kun je in de kerk alleen maar verwonderen. Wat is Gods goed? En dan kun je ook in moeilijke omstandigheden toch blijven zien dat de Heere goed is. Het hangt er niet van af of ik mij altijd prettig voel en of het allemaal voorspoedig gaat in mijn leven. Moet maar Psalm 146 een keer lezen. Daar komt allerlei ellende langs. De vreemdeling die op de vlucht is. De weduwe die geen man meer heeft. De wees die geen ouders meer heeft. Dat kom je allemaal tegen die psalm. En toch begint en eindigt die psalm met halleluja. Waarom? Want die psalm zegt, zalig is hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En heb je toch reden om God te loven. dat er zo'n goede God is voor zulke mensen als wij zijn. Loof de Heere. Laat alles wat adem heeft zijn naam loven. U ook. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen, psalm 117. Deze psalm waarin de oproep klinkt: loof, loof de Heere, gij heidendom. Gij volken, prijs zijn naam alom. Waarom? Zijn goedheid is in nood en dood. Voor ons zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmer meer. Zingt, halleluja, zingt zijn eer. Laten we danken en bidden. Heere, open onze lippen om uw lof te verkondigen. Ja, om met woord en daad te laten zien dat we iets ondervonden hebben van uw goede tierenheid. En Heere, als we nog leven als vreemden daarvoor, wilt u ons inwinnen. Ons overtuigen, onze hardheid doorbreken. Uw trouw is voor eeuwig. Er is alle reden om u te loven. Ja, en dan bidden wij dat alle volken dit mogen leren kennen. We denken aan ons Nederlandse volk. Waar die kennis van u zo verdwenen is. Toch, Heere, laat ons niet los. Wij bidden u voor die volkeren waar bijna geen christenen zijn, waar de grenzen dichtgehouden worden voor het evangelie. Maar wilt u ook daar uw kerk doen groeien? En geven dat mensen de goedheid van Christus leren kennen. We denken aan landen als Noord-Korea, Saoedi-Arabië, Somalië, waar zo weinig christenen zijn. En toch zijn ze er. En u houdt uw kerk in stand. Misschien zijn het er wel veel meer dan dat wij weten en denken. Heere, uw goedheid, laat die ook in nood en in dood voor ons oneindig groot mogen zijn. Ze is tot in eeuwigheid. Het houdt niet op. Ook als het bij ons wel ophoudt. Als onze krachten wijken, uw kracht wijkt niet. Heere, als wij door zwakheid in zonde gevallen zijn, wil ons weer oprichten. Om dan verwonderd te mogen ontdekken dat het toch nog genade is. Dat dat gebleven is. Ik wil zo uw zegen geven over de week van voorbereiding. Over deze zondag. En geef ook uw zegen over al het zendings- en evangelisatiewerk dat mag gebeuren. Want u bent het die harten opent door uw Heilige Geest. U hebt uw goede tierenheid zo ontzettend rijk laten zien in Jezus Christus. Toen hij zijn leven gaf aan het kruis. Heere, zo geweldig is uw goede tierenheid. Dat u de wereld zo lief hebt gehad dat u uw enig geboren zoon niet hebt gespaard. Maar u hebt hem overgegeven tot aan de dood van het kruis. O, wil dan met uw Heilige Geest ook over heel deze wereld werken. En ga toch ook ons niet voorbij. We vragen het u uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 150, het eerste en het derde vers. Psalm 150, de versen 1 en 3. Ga heen in vrede, hef uw harten omhoog naar God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.